We hebben ons inmiddels bezig gehouden met twee verschillende begrippen die op een of andere wijze allebei in het Nederlands terechtkomen onder de naam verzoening. Waar we ons vanmiddag mee bezig gehouden hebben, was dat een begrip hilasmos en aanverwante artikelen. Termen die eigenlijk duiden op het wegdoen, of in het algemeen het bedekken, maar het wegdoen van de zonden. Dat is een werk wat gedaan wordt dus aan de zonden. Terwijl vanmorgen hebben we ons bezig gehouden met het andere begrip verzoening. Daar past het Nederlandse woord ook wat duidelijker. Verzoening in de zin van een andere relatie tot stand brengen, een betere relatie tot stand brengen. Je moet er even op ingaan, want ik had nog even moeten noemen in ieder geval de Griekse term die daarvoor gebruikt wordt. Het gangbare woord daarvoor is het werkwoord katalasso. Maar mag dat zo zijn, het is afgeleid van alasso. En alasso betekent veranderen, eventueel vervangen. Dat wil zeggen iets anders in de plaats stellen voor het ene. En dat heet veranderen, maar niet gedeeltelijk veranderen. In het algemeen is het compleet veranderen en dat betekent altijd vervangen. Dat hoeft niet altijd zo te zijn trouwens. Want als er iets anders wordt aan het geheel, dan heet dat ook een verandering, ook in het Nederlands. Maar als er niks bij vermeld wordt, als er geen beperkende uitdrukkingen bij staan, geen beperkende context is, dan betekent veranderen altijd dat het geheel vervangen wordt. Hè? Dat is waar het om gaat. Compleet vervangen dus. Volkomen. Hè? Ja, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Dat hoeft er niet bij. Veranderen is altijd volkomen veranderen. Sinaasappelsap drinken is volkomen sinaasappelsap drinken, tenzij anders vermeld. Ik bedoel, als er niks bij staat, geen beperking bij staat, dan is het woord in zijn volle betekenis. En alasso betekent is normaal veranderen, iets anders in de plaats stellen, zal ik maar zeggen. En dat noemen wij ook wel vervangen. Alasso. Daarna het begrip, kijk, dit woord wordt nooit, alasso wordt nooit vertaald met verzoenen, het wordt altijd vertaald met veranderen. En elke keer als ik het tegenkom, en velen van u zullen het ooit meegemaakt hebben, dan zeg ik altijd dat het betekent vervangen. Niet maar een klein beetje veranderen, betekent gewoon veranderen, maar dan, als er geen beperking is, helemaal alles, hè? Maar daarna krijgen we het begrip wat vertaald is met verzoenen. En dat is ook dit woord, alasso, maar dan met een voorzetsel ervoor. Kata komt er dan voor. Afgekort tot kat. Katalasso wordt het dan. Daarmee verandert de betekenis niet werkelijk. Maar het woord krijgt gewoon een andere functie en wordt dan dus vertaald in die andere functie. Dan heet het ineens verzoenen. Maar voor degene die houden van lettertjes en zo, dan moet ik u zeggen dat kata betekent, nee, betekent niet volkomen. Kata betekent neder, naar beneden. Naar beneden, down, ja broeder. Een andere taal in de zaal. Delen, zijn er geen Groningers? Oh, nou goed. Gaat het naar beneden dus, hè? Kata, maar probeer het maar zo te vertalen en je krijgt onzin. Neder veranderen. Onze, zo werkt vertalen trouwens ook niet. Ik kan het maar wel verklaren wat het betekent. Dat is duidelijk genoeg, maar dat hoef ik niet. De vertalers hebben het al goed vertaald. Wat het namelijk voorstelt, is een verandering, alasso. En kata drukt uit naar beneden en dus drukt het uit iets op een andere plaats zetten. Neder. Een andere positie geven dus. Dat is wat het woord dan betekent. En zo heeft men het dus ook vertaald. Daar komt het in de praktijk op neer. Want verzoenen heeft de functie van dat men in een andere positie ten opzichte van elkaar, ten opzichte van een andere partij, inneemt. Als wij met God verzoend zijn, dan staat er dit woord, katalasso. En dat betekent het dat wij op een andere plaats terecht zijn gekomen in relatie tot God. En uiteraard een betere, anders hoefden de veranderingen niet te zijn. Blijkt altijd een verbetering te zijn. Zit niet per definitie in dat woord, maar in de praktijk blijkt het altijd zo te zijn. Een verbeterde positie. En dat is het verhaal. Eerst namen we een positie in de oude schepping, in duisternis, onder de werking van het verderf, of hoe dat maar heten mag. En katalasso drukt uit dat wij in een andere positie terechtgekomen zijn, ergens anders zijn neergezet op het fundament. Als je het gaat overdrijven natuurlijk, dat kaart daar, hè, dan is het op het fundament gezet. Hè. Kortom, betekent een andere, een betere positie waarin wij terechtgekomen zijn. Dat is een heel simpele zaak. En men vertaalt dat dan met verzoenen, omdat wij daar ook verder geen enkel Nederlands woord voor hebben. Hè. Dus men heeft daar in 350 jaar geleden het woord verzoenen voor uitgezocht. Want dat is wat het betekent. Eerst is er vijandschap en bij verzoening komen de partijen tot elkaar. Vandaar dan ook dat in de meeste commentaren, ook in de andere talen dan de Nederlandse, het begrip wordt uitgelegd. Want er wordt dan nog wel bij gezegd dat weliswaar twee partijen met elkaar verzoend zijn of woorden van gelijke strekking. Maar dat dat niet betekent dat beide partijen een andere plaats innemen ten opzichte van elkaar. Dat betekent dat slechts één partij een andere plaats inneemt. Want God is niet met de wereld verzoend. De wereld is met God verzoend. Bovendien, de wereld stond vijandig tegenover God, maar God stond niet vijandig tegenover de wereld. Nee, daar kun je over filosoferen, dat moet je niet doen. Even, je moet even je Bijbel doorlezen, dat is zo in je gedachten zo. Ja, Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad. God was geen vijand van de wereld. De wereld was de vijand van God. Daarom is ook, heeft God ook niet een andere positie ingenomen. God is niet met de wereld verzoend. Maar wij, de wereld, om zo te zeggen, is met God verzoend. Dat wil zeggen, dat is in ieder geval de bedoeling. Hè? God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat wil zeggen, de zondaar, om het dan tot de mensen te beperken, de zondaar is inderdaad de partij die in een andere positie terechtgekomen is. En dat is de echte, fundamentele betekenis van dat begrip katalasso. Verder niks. Daarna krijgen we, dat is het werkwoord natuurlijk, dan krijgen we het zelfstandig naamwoord natuurlijk, maar daar ga ik niet eens op in, want het is in principe toch met dezelfde betekenis, daar hoef ik verder niks aan toe te voegen. En dan hebben we hetzelfde werkwoord, maar nog uitgebreider, dan gooien we er nog eens een keer een voorzetsel tegenaan, want die Grieken kunnen er wat van, hoor, met hun voorzetsels. Toen werd het ineens apokatalasso. Ja, apokatalasso. Ja, en dan komt er dus apo voor. Apo betekent zoveel als ergens vandaan. From. Of van, zeggen we dan. Maar in de zin van ergens vandaan. Daarmee verandert de betekenis van het woord niks. Het blijft dat het gaat om in een andere positie terechtgekomen zijn. Een herstel eigenlijk dus, maar een betere positie terechtgekomen zijn. Maar het apo in de zin van wil zeggen dat de oorzaak van het geheel ergens anders ligt. Komt ergens vandaan, dat is wat het betekent. Dat kun je helemaal niet meer in Nederland vangen, niet in één uitdrukking. Dus moet het uitgelegd worden. Maar apokatalasso zegt dus met name dat weliswaar die katalasso en dus verzoening, die verandering van positie tot stand gebracht is, maar niet de partij die met God verzoend werd, om het binnen deze toepassing te houden, hè? Niet de partij die met God verzoend werd, is zelf op een andere positie gaan staan. Maar de bron daarvan ligt ergens anders. En dat klopt precies, want waar ligt die bron? Uit wie is het? Bij wie komt het vandaan? He? Want dat is apo, het komt ergens vandaan. Bij wie komt het vandaan? Christus, hè? God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En de verlossing, de verzoening en al dat soort dingen, die zijn inderdaad in hem. Maar het verandert aan de grondbetekenis van het begrip niks. Dat wil zeggen dat men in een betere positie terechtgekomen is. Dat kan niet missen. De oude positie was die van een oude gevallen wereld. De nieuwe positie is die van een nieuwe wereld. Dat is het verhaal. En daarmee uit, dat is katalasso. Het wordt trouwens ook gebruikt in verband met verzoening met uw broeder en dat soort zaken meer. Hè? Ik moet er nog even één ding bij zeggen. Ik ga niet al die schriftplaatsen noemen, want dit zijn er een paar meer. En daar gun ik me nou toch de tijd niet voor. Wat ik nog wel even wil noemen, is dat in Hebreeën 9, vers 15... het woord verzoening staat in het Nederlands. En dat is een misverstand. Dat kan ik ook niet helpen. Ik weet ook niet hoe het zo gekomen is. Maar er staat, Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtreding die onder het Eerste Testament waren. Dus in misverstanden staat die verzoening, er staat verlossing. Het is geen verzoening. Er staat verlossing. Het ligt me voor de hand. Staat het daar goed? Ja? Nou, ik wist het niet. Ja? Nee, ik heb laatst ergens, dat moet ik dus alsnog corrigeren, ik heb laatst ergens dit gedeelte besproken. Maar ik wist het niet hoor, dat hier wat anders stond. Maar er staat inderdaad verlossing, tot verlossing der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Het ging namelijk om verlossing van heel het Oude Testament. Het Oude Verbond, verlossing van het Oude Verbond, inclusief verlossing van al die overtredingen van dat Oude Verbond, overtredingen van de wet namelijk. Want als men van de wet verlost wordt, wordt men automatisch verlost van de overtredingen. Want waar geen wet is, daar is geen overtreding, broeder. Ja, precies, dat is wat het zegt. Dus daar staat niet het woord verzoening, hoewel het wel degelijk gaat over de hoge priester en dat soort dingen meer. Maar hier staat het niet, zodat u, even moet ik even stiekem kijken, zodat in alle andere schriftplaatsen waar verzoening staat, of iets dergelijks, hè? Ja, verzoenden of verzoening, daar vindt u dus het begrip katalasso of apokatalasso of katalage of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval woorden van katalasso, dat wil zeggen in die andere positie brengen. Het zijn er niet zo geweldig veel, maar dat zijn ze dan. Hè? Want vanmiddag heb ik u al de plaatsen genoemd waar Hileos en Hilaskomai en alles wat daarmee samenhangt beschreven staat. Dus dit moet wel voldoende zijn. Bovendien zeg ik altijd, in de praktijk blijkt toch wel, als je gewoon netjes leest, blijkt toch wel waar het over gaat, ook in het Nederlands. Als je het verschil kent, dan zie je het meteen. Als het gaat over verzoening van zonde, dan weet je dat de bedekking van zonde is. En als je ziet dat, als er staat dat het gaat om een verzoening van de mens of van iemand, dan weet je dat het katalasso is, uiteraard. De mens in een andere positie brengen. Dat is geen probleem. Wat wel een probleem is, ik heb er altijd, daarna wordt het voor mij een probleem, dus nou zit ik met het probleem, zo gaat het altijd. Wat wel een probleem is, blijkt te zijn namelijk, is toch altijd weer dat hoge priesterschap van Christus. Ik heb een paar gesprekken gehad even met sommigen van u, en er komt toch altijd diezelfde dingen weer boven. Dat geeft mij in ieder geval weliswaar niet de vrijmoedigheid, maar wel de noodzaak min of meer om er dan toch over te spreken. Ik doe het met enige aarzeling, want het is een lastig probleem, dat geef ik meteen toe. Het probleem is namelijk dat wij leren over de Heer Jezus Christus, die hoge priester is, nu in de hemel. En daarna barsten de discussies los, hè. We hebben vroeger al eens hier een discussie gehad over of hij dat überhaupt wel is. En we hebben gezien, dat moet zo zijn, want hij is het geworden door zijn opstanding uit de dood. Dus dan is het. Maar dan wordt de discussie verschoven. Dan is de discussie weer, ja, voor wie is hij dan hoge priester? En bovendien zeggen we, wat is dan het werk van de hoge priester? Nou, dat is om de zonde des volks te verzoenen. En dan komt er iemand die zegt, ja, maar zijn werk is toch volbracht. En dat hebben we vandaag ook al besproken. Want hij heeft een werk gedaan. Hij was gekomen om de wil Gods te doen. Die heeft hij gedaan. Hij zei, het is volbracht. En daarna stierf hij en stond op uit de dood en werd tot hoge priester aangesteld. Is dan zijn werk volbracht of begint het dan nou pas? Ja, op een of andere wijze is het natuurlijk allebei waar, maar hoe dan?
Er staat, en wat hij leeft hij voor de kinderen van het huisgezin Gods. Daar leeft hij voor. Het is juist zijn leven dat ons nu heiligt.
Ja, maar hoe dan? Want men kan wel zeggen, dat zeg ik dan ook al, hij is degene die ons nu reinigt en heiligt. En er is altijd iemand die meteen zegt, ja, maar dat heeft hij toch in het verleden al gedaan. Dan zeg ik, ga terug naar Johannes 13, je ontvangt geen 400 gulden. Ja. Oh, dat hoort er niet bij. Maar ga terug naar Johannes 13.
Sterven en dan opstanding op de kruis van
Golgotha. Nou, zie je, dan krijgen we discussie. Kijk even die kant op.
Daarna is er onze hoge priester die voor ons leeft voor de kinderen van het huisgezin Gods.
Daarna verwachten wij de zaligheid der zielen, terwijl is de verlossing van ons lichaam. Het is de heiligmaking die drieledig is. En dat doet hij nu als onze hoge priester. Dat is zijn werk aan ons, nu.
Nou, ik ga er maar niet helemaal gedetailleerd op in, want dat lukt zo niet. Hij heeft door één offerande in eeuwigheid geheiligd, en zo wordt onze, zoals zijn woorden uit de Hebreeën. Maar in Hebreeën is dat het offer wat de Heer bracht als hoge priester. En dan mag je dus niet zeggen dat is zijn lijden en sterven, want dat deed hij niet als hoge priester. Dat kan namelijk niet, zo zit het dus niet. En daar zit je dus midden in de discussie. En dat schijnt niet eenvoudig te zijn om dat recht te zetten. De gedachte namelijk is dat hij leed en stierf voor onze zonde. En ik moet u zeggen, ik heb nog nooit, ik niet. En ik ga er nou ook niet over discussiëren, want dat is nou de plaats niet. Maar ik ben altijd bereikbaar hoor. Ik heb nog nooit een tekst gevonden in de Bijbel waar zijn lijden en sterven aan het kruis beschreven wordt als een offer. En dus wat ik nu zeg is dus andersom, zal ik het dan een keer andersom formuleren. Als er gesproken wordt over een offer wat de Heer Jezus bracht, dan wordt er gesproken over het offer wat hij gebracht heeft als de hoge priester van het nieuwe verbond, sinds zijn opstanding uit de dood. Ja, het wordt ook beschreven als een welriekend offer. En welriekend offer is uitdrukkelijk niet zond- en schuldoffer, die een beeld zijn van zijn lijden en sterven, maar wel van dankoffer, of hoe het maar heet, spijsoffer, brandoffer enzovoort, die een beeld zijn van opstanding uit de dood, van nieuw leven enzovoorts. Er is heel wat verwarring over, en ik zeg maar wat ik ervan tegenkom. In elk geval is het zo dat de Hebreeënbrief stelt dat Christus hoge priester is geworden in zijn opstanding uit de dood. Toen tot hoge priester is aangesteld, wel zegt Hebreeën, naar oud-testamentische norm moet de hoge priester eenmaal een werk doen. Eenmaal. Dat wil zeggen, hij heeft eenmaal gestorven voor onze zonde, maar dat is hem niet. Dat is het werk niet. Maar als hoge priester moet hij eenmaal wat doen. Eenmaal namelijk ingaan in het heiligdom. Een uitbeelding van of het nieuwe verbond, of de hemel, en in de praktijk van de Hebreeënbrief is het allebei tegelijk, eenzelfde. Ingaan in het nieuwe verbond en dus in de hemel. En als hij dat doet, ingaat in het heiligdom en dus in de hemel, moet ook deze iets hebben om te offeren, zegt de Hebreeënbrief. Maar deze is degene die al opgestaan is uit de dood, anders was hij geen hoge priester en hoefde hij niet iets te hebben om te offeren.
Die bloedstorting, die geschiedenis toch ook, daar gaat hij toch mee in?
Nee. Nee, dat is het nou juist. Integendeel, dat het bloed wat hij stortte op Golgotha was het bloed van het Oude Testament, van het Oude Verbond. Dat stroomde ook onder het Oude Verbond. En het was ook de eindiging van het Oude Verbond. Dat is wat met het bloed van het Oude Verbond gebeurt. Maar het bloed des Nieuwe Testaments is niet het leven wat de Heer aflegde, en eventueel letterlijk bloed dan, maar is het leven wat hij ontving bij zijn opstanding uit de dood. En het is met dat leven dat hij het heiligdom is binnengegaan. Bovendien denken broeder, wij worden het er wel over eens dat bloed wat hij stortte aan het kruis niet de hemel ingegaan is vervolgens. Bovendien, er wordt altijd in dit verband, ik vind het niet een sterk argument, maar in dit verband wordt wel altijd een argument nog gebruikt. Het argument namelijk dat als de Heer Jezus zich voorstelt nadat hij uit de dood is opgestaan, dan zegt hij, dat is een lichaam van vlees en benen. En merkwaardigerwijze wordt het bloed niet genoemd. Daar moet toch een reden voor zijn, want de vaste Bijbelse uitdrukking is wel degelijk vlees en bloed. We hebben al gelezen. Maar de gedachte is juist dat bloed er niet is. Het is juist dat bloed niet wat de hemel ingaat, integendeel. Gaat bloed om bloed in een hogere betekenis van het, hogere toepassing van de term, leven, het leven namelijk van een nieuwe schepping. En van de Christus staat, dus Hebreeën 9, dat hij is ingegaan in het heiligdom, net als de hoge priester onder het oude verbond, hij moest ook iets hebben om te offeren. En er staat, hij offerde zichzelf. Of hij moest ingaan met bloed, want dat moest de hoge priester. En dan zegt de Hebreeën, ja, maar hij ging niet in met vreemd bloed, namelijk van stieren en bokken. Maar hij is ingegaan door zijn eigen bloed. En zijn eigen bloed, dat is dat onvergankelijke leven, dat is de kracht van onvergankelijk leven, waardoor hij hogepriester geworden is. Het is het leven, bloed is leven, het is het leven van de hogepriester, van de opgewekte. En dat leven, niet alleen het leven als zodanig, als afstaand beginsel, maar ook het leven in, vooral in de praktische betekenis van het woord, dat leven heeft hij, de opgewekte, dat praktische leven, heeft hij zijn hemelse vader aangeboden, is de gedachte. Hij leeft dus, Christus, hij leeft tot heerlijkheid des vaders en de nieuwheid des levens, termen uit Romeinen 6, wel degelijk daar toegepast op de Heer Jezus Christus. Hij kortom, zo heb ik het laatst in Emmen dus gezegd, kortom, hij heeft zijn lichaam, op van zijn lichaam, hij heeft zijn lichaam gesteld tot een levend, heilig, Gode welriekend, welriekend is het dan dus, hè? Gode welbehagelijk offer. En dan zegt hij, ja, maar dat staat over ons. Ik zeg, nou, dat is argument genoeg. Want er staat over ons in Romeinen 12 dat wij onze levens, onze lichamen, zouden stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Maar op andere plaatsen staat gewoon, ik meen trouwens ook in Romeinen 6, zij het navolgens Gods of zij het navolgens van Christus of iets dergelijks. De hele gedachte is, dat wat hij gedaan heeft, zouden wij doen. Romeinen 6 zegt het wel degelijk zo, Christus opgewekt tot heerlijkheid des vaders, opdat ook wij, net als hij dus, in nieuwheid des levens wandelen zouden. En Romeinen 12 sluit daar gewoon bij aan en zegt, dat dus de bedoeling is dat wij ook. Alleen ik zeg ook erbij nu, hè? Maar dat wij ook onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. En als we dat doen, is dat niet om te sterven. God heeft geen belang bij de dood. Bij lijken, wel nee. De bedoeling is namelijk dat wij eerst levend gemaakt worden, opdat wij levend en wel God zouden dienen. En onszelf niet onze tienden, hoor, maar ons helemaal, 100%, dus inderdaad, aan God ter beschikking zouden stellen. Die zei dan laatst, waarom hebben jullie het nooit eens over het priesterschap van de gelovigen? Als ik daar nadruk op zou leggen, dan komt hij misschien niet meer. De bedoeling is namelijk dat wij ons leven, onze lichamen in zijn hand stellen en dienaren van Christus worden onder het nieuwe verbond, niet voor een tiende, maar voor 100%. En het heeft heel weinig van doen met of wij zondags al of niet aanzitten aan het avondmaal. Laat ik u dat erbij vertellen. Maar dat is voor de broeder die het mij zei. Even tussendoor, die er dus niet is. Maar daar gaat het om. Onze lichamen stellen tot levend Gode welbehagelijk offer. Niet om te sterven, maar juist omdat we uit de dood levend gemaakt zijn en nu volmaakt gesteld zijn. En pas als wij volmaakt zijn, kunnen wij onszelf offeren aan de Heer. Want het onvolmaakte pakt de Heer niet aan. Dat is ook de wet. Nou, dat is waar het om gaat. En dat is wat Christus de voorloper gedaan heeft. En als voorloper en hoofd, en hoge priester, als voorloper en hoofd van die nieuwe mensheid, heeft hij zijn leven ter hand gesteld van zijn hemelse vader, zal ik maar zeggen, ter hand van God zelf. Hij heeft zichzelf dus goden opgeofferd. Met als gevolg dat wij in die handeling van Christus, eenmalig, dat wij in die handeling van Christus allemaal, wij als gelovigen, wij allemaal ook goden opgeofferd zijn en daardoor dus zijn eigendom zijn, want wij hebben deel aan het leven van Christus, dat leven wat Christus zelf opgeofferd heeft. Ik hoop dat u mijn gedachten nou even voor de gelegenheid een keer volgt, hè. Christus heeft zijn leven opgeofferd. Wij hebben zijn leven ontvangen, wij zijn dan met hem opgeofferd. Daarna zeggen wij, maar wij zijn toch niet volmaakt? En dan zegt God, nou ik zal eens even kijken. En God kijkt niet naar ons individueel, want er is bij God geen aanneming des persoons. God kijkt naar ons via het hoofd van die mensheid waarvan wij deel uitmaken, dat is Christus en die is volmaakt. Daar mankeert absoluut niets aan. En hij is het hoofd van die mensheid waarvan wij deel uitmaken. Hij vertegenwoordigt ons bij God. Zoals Adam de mens vertegenwoordigde bij God in de oude schepping. Zo is Christus dat in de nieuwe schepping. En God ziet Christus en zegt Christus is volmaakt. En dan zegt Paulus, nou als dat zo is, dan zijn wij in Christus volmaakt, want wij zijn in Christus. Daarna zegt Johannes, nou ja, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo liegen wij. En is de waarheid in ons niet. Maar daarom niet getreurd, in populair Nederlands dan. Maar ja, God ziet ons in Christus. God ziet ons volmaakt. En dan zeggen we, nou dat is fijn, dat was toch al zo. En dan krijgen we die verhalen weer. Dat was ook al zo, ja. Natuurlijk. Maar het hele punt is dat dag in dag uit onze relatie met die levende God vast ligt in Christus. En die dus in die positie functioneert. Ja, ik weet niet hoe ik dat duidelijk moet zeggen. Wij zijn een organische eenheid met Christus, die ons hoofd is. Dat is hij al lang, al heel lang zal ik maar zeggen. Dat is allemaal al geregeld, maar dat wil niet zeggen dat het niet elke dag nog steeds de uitwerking heeft. Hij functioneert, is bepalend voor onze praktische situatie. En we hebben eerst vanmorgen uiteengezet dat het gaat om een eenmalige gebeurtenis. Ja, de eenmalige gebeurtenis waarbij die dingen tot stand kwamen. Maar het is maar niet een schaakspel waarvan de stukken anders op het bord gezet worden en dat is het dan. Dan weet je niet wat schaken is. Dat bestaat niet uit een bepaald aantal stukken op een bord die verzet worden. Dat is niet zo. En onze positie van God is ook niet een kwestie van de plaats waar wij staan. Het heeft te maken met dat leven, die actieve gemeenschap die er is tussen God en de schepping in het algemeen, al of niet. Maar in ieder geval tussen God en ons. Een levende verbinding. Geen communicatiekanaal. Het gaat er niet om dat er een leiding loopt, een ader van mijn pad, van mijn hart naar mijn linkerbeen of zoiets. Dat schijnt moeilijk te zijn, linkerbenen. Maar dat even terzijde. Hè. Het gaat er niet om dat dat ding daar zit. Het gaat erom dat die ook functioneert. Dat dat werkt, dat er gebruik van gemaakt wordt. Nou, dat is het verhaal. En dat is wat Christus voor ons doet. En dan spreekt het niet over hoe dat zo gekomen is. En over het moment waarop dat tot stand kwam. Het gaat om de praktische uitwerking daarvan. Ook continu, ook nu in ons leven. Vooral in de dagen, want daar ligt de grootste nadruk op, vooral in de dagen waarin die zonden nog een rol spelen. En dan moeten we goed opletten, de gedachte die ik daar straks voor de theepauze naar voren bracht, hebben de meesten, voor zover ik heb kunnen checken, wel goed begrepen. De gedachte is namelijk dat wij eenmalig verzoend zijn in de zin van katalasso, een nieuwe schepping zijn geworden enzovoorts. En dat is voor God een oké, daarmee staat onze behoudenis vast, maar dat is een statische aangelegenheid. Dat is gewoon een gegeven, dat is zo. Hè? Maar goed, maar het andere begrip verzoening in de zin van zonden wegdoen, heeft wel degelijk te maken met de praktische omstandigheid dat er in ons leven in het algemeen wel degelijk zonde is. Natuurlijk kun je dan zeggen, ja maar Paulus zegt dat doe ik niet meer, maar dat doet de zonde die in mij woont. Dan sluit ik gewoon aan bij de laatste uitspraak. Dat is dan toch de zonde die in je woont, broeder. Want dat staat er dan toch wel. Al noem je het dan niet ik, dan is het de zonde die in je woont. Ik bedoel, hoe je dat dan maar keert of wendt. Die zonde is er nou eenmaal, die speelt ook een rol in ons leven. En dat hoef ik niet eens te zeggen, omdat de Bijbel dat zegt, dat weten wij toch wel dat dat zo is. Dat is toch in ons leven zo? Nou goed, waar het nou om gaat, dat is dat in deze praktische omstandigheden, wij weliswaar bij deel uitmaken van die nieuwe mensheid, niettemin is er zonde in ons leven, maar God ziet ons niet individueel op deze manier, God ziet ons aan in Christus, beschouwt ons in Christus en zegt, het is er niet. Je bent volmaakt. Wat doet Christus daaraan op dat moment dan? Niks. Helemaal niks. Functioneert hij dan niet? Ja, hij functioneert wel, dat is het nou juist. Begrijpt u dat nou, wat ik nou zeg? Hè? Hij functioneert, want God ziet ons in Christus. Dan functioneert Christus. Doet Christus daar dan wat aan op dat moment? Nee, hij is er alleen. Hij staat in die positie. Hij is de eersteling van die nieuwe mensheid. Of... Tot op heden betekent dat niks anders dan hij is het hoofd van de gemeente. Tot in onze bedeling is dat nog niet anders, immers. He? Hij is het hoofd van de gemeente. God ziet ons in dat hoofd. God ziet ons in Christus. En als ik moet zeggen met uitdrukkingen... Komt u hoor. Als ik moet zeggen met uitdrukkingen die ontleend zijn aan Bijbelse beelden... Dan heet het gewoon... God ziet ons in onze hoge priester. Want dat is het hele verhaal. Die term hoef je niet eens te gebruiken. Voor wie niet wil, is het niet nodig. Moet je alleen de Hebreeënbrief overslaan. Maar met de gedachte blijft gelijk. Hij als ons hoofd, als de laatste Adam, de hoofd van een nieuwe mens. Hij is per definitie, maar het is beeldspraak min of meer, hoge priester van dat nieuwe verbond. Dat zal hij ook altijd blijven. Toen zei iemand, maar dat hebben wij toch niet nodig, want wij zijn toch eenmaal met God verzoend. Katalasso. Ik heb het vaak gehoord trouwens, diezelfde uitspraak. We zijn eenmaal wedergeboren, we zijn volmaakt gesteld in Christus. We hebben helemaal geen hoge priester nodig. En sorry, maar wij zijn volmaakt, wij zijn van een nieuwe schepping, juist vanwege die hoge priester. Als die er niet was, waren we dat niet. En in die positie blijft Christus dus ook altijd functioneren. Je kunt die dingen niet terugredeneren. Zeggen, we zijn er nou, hebben we hem niet meer nodig. Zo wordt het niet bedoeld, hoor, als het zo gezegd wordt. Maar dan komt het ongeveer op neer. Dat wordt niet altijd begrepen, maar dat is waar ik nu juist over praat. Juist, hij is die hoge priester. Wie wordt er hoge priester überhaupt in de Bijbel? Wie wordt er hoge priester? Nou, normaal gesproken het hoofd van de familie. En als de familie bestaat uit de mensheid, dan is het de oudste mens. De mens met de oudste recht, althans Adam. Dat is de normale gang van zaken. De eersteling namelijk, degene met het eerste geboorterecht. Het hoofd. Nou, de zoon, de laatste Adam, de zoon des mensen, de laatste Adam, dat hoofd van die nieuwe mensheid, zou die laatste Adam niet zijn als hij niet hoge priester was. Op grond daarvan is hij hoge priester. En je kunt het begrip hoge priester wel wegredeneren, maar er verandert niks mee. Je kunt bezwaar maken en zeggen, ik geloof niet dat het uitdrukkingen zijn die in verband gebracht moeten worden met de gemeente enzovoort. Dan zeg ik nou dan niet, maar wat verandert er nou eigenlijk? Maar het enige wat er dan verandert, is dat je de Hebreeënbrief, dat is het enige die overblijft, de Hebreeënbrief en Psalm 110 natuurlijk, maar dat je de Hebreeënbrief en Psalm 110 uit je Bijbel haalt. Nou, Psalm 110 hoeft niet, maar hij zegt, het is niet de gemeente. Dan haalt men dus de Hebreeënbrief uit de Bijbel. En dat zou jammer zijn, omdat via de typologie deze gemeentelijke waarheden juist op de meest eenvoudige wijze uiteengezet worden. Beeldend en illustratief. Want hoe dan ook, het blijft moeilijk dit soort praktische, abstracte, onzienlijke dingen... vorm te geven. Ik ben al gauw geneigd, ik kijk ook altijd rond, is er een schoolbord? En dan denk ik, ongelukkig niet, dan hoef ik er ook niet op te schrijven. Dat meen ik ook nog. Maar je wil er gauw ergens tegenaan kijken. Nou, wat is nou mooier dan dat je de beelden gebruikt uit het Oude Testament, die velen van ons sowieso in gedachten hebben, omdat we die geschiedenissen kennen enzovoorts. En dat is het hele punt, dat is de achtergrond van de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief zet niet een op zichzelf staande waarheid uiteen. Dat kan ook niet. Want de Hebreeënbrief baseert alles wat erin geleerd wordt op oud-testamentische instellingen. Waaronder wij niet leven en die ook niet meer gelden. Want daar gaat het ook om. Daar gaat het zelfs onder andere om. Met andere woorden, de waarheid van Hebreeën is niet die van dat Christus onze hoge priester is... Nou durf ik het te zeggen, na deze uitgebreide inleiding. De waarheid van de Hebreeënbrief is dat Christus de vertegenwoordiger is van die hele mensheid, die hele nieuwe mensheid, en dat God die nieuwe mensheid ziet in Christus enzovoorts, en dat wij via hem inderdaad tot God naderen en in hem volmaakt zijn. Maar dat staat in Colossenzen letterlijk, dat weet ik wel hoor. Maar dat is wat de Hebreeënbrief leert. Alleen, de volgende vraag is, hoe leert de Hebreeënbrief dat dan? Ja, dat is heel eenvoudig. De Hebreeënbrief grijpt terug naar oud-testamentische instellingen. Zelfs de meest voor de hand liggende, de meest bekende ook. Daarom is het zo makkelijk. Is de bloed van stieren en bokken van grote verzoendag, Hebreeën 10, de eerste verse, kon de zonde niet wegnemen. Waarom was het er dan? Nou staat erbij. Als een schaduw van toekomende goederen. Als een uitbeelding van het nieuwe verbond. Net zo. Waarbij gezegd wordt dat de hoge priester Aaron bijvoorbeeld, hè, dat de hoge priester Aaron een type is van Christus. En zoals de hoge priester eenmaal per jaar inging in het heiligdom, zo is de hoge priester van het nieuwe verbond eenmaal ingegaan, zonder per jaar, hè, eenmaal ingegaan in het ware heiligdom, namelijk het nieuwe verbond. Dan wel de hemel, want het is in de praktijk hetzelfde, dat kan ik nou verder niet uitleggen. En de hoge priester van het oude verbond ging niet zonder bloed. En de hoge priester van het nieuwe verbond ging dus ook niet zonder bloed, maar met zijn eigen bloed. En de hoge priester van het oude verbond ging met vergankelijk bloed. Maar de hoge priester van het nieuwe verbond ging met beter bloed. Bracht trouwens het algemeen een beter offer, maar hij was ook de middelaar van een beter verbond. En dat soort zaken, ik bedoel, dat staat er zo vaak. Daarmee is niet gezegd dat Christus onze hoge priester is. Daarmee is gezegd dat de hoge priester, zoals we die uit het oude verbond kennen, een type is van Christus. En terugredenerend, en dat doet de Hebreeënbrief, zeggen wij dus, Christus is nu onze hoge priester van het nieuwe verbond. En daar zit geen spel tussen eigenlijk, dat is hij dus. Maar niet omdat de Hebreeënbrief dat zo leert. Ik hoop dat u me begrijpt, hè. Niet omdat dat de absolute waarheid is, maar het is een beschrijving van de absolute waarheid dat Christus de vertegenwoordiger, eersteling, hoofd, overste leidsman, herder, hoe heet het nog meer, is, eerstgeborene, van die nieuwe schepping. En die nieuwe schepping ligt vast in hem en wordt behandeld door de schepper via hem, in Christus dus, enzovoorts. Dat is het hele verhaal. En de oud-testamentische hogepriester is daar de uitbeelding van. Vandaar dat u die terminologie voor die hogepriester inderdaad niet tegenkomt in enig ander Bijbelboek. Niet omdat het niet belangrijk genoeg zou zijn. Het is verbazend belangrijk, want de waarheid daaromtrent vindt u wel degelijk in het algemeen alle, zeker alle nieuw-testamentische Bijbelboeken. Ja, de brief van Judas weten ze gauw even niet, maar laat ik even buiten beschouwen. Maar voor de rest, wel degelijk, alleen in andere termen, want dat is waar het werkelijk om gaat. Maar er is niks mooiers dan de oud-testamentische symboliek waarin deze positie van Christus nu in onze dagen beschreven wordt. Het verkeer, de communicatie tussen God en ons loopt via Christus. Ik weet niet wat voor voorstelling u zich daarbij hebt. Ik weet het niet. Ik zou van mezelf nauwelijks weten hoe ik me dat moet voorstellen. Hè? Als ik het plastisch uitleg hoe het zou kunnen zijn, dan zegt u nou, ik geloof niet dat het zo gaat hoor. Want als ik het moet uitleggen, dan zeg ik nou, dan denk ik altijd, wij spreken tot de Heer. Dan begin ik aan de verkeerde kant natuurlijk. Hè? De Heer spreekt tot ons via Christus. Dat wordt een beetje vaag. En dan wij spreken weer tot de Heer en dat gaat ook via de Heer Jezus. Dan wordt de Heer gewoon een soort telefooncentrale en dan die het dan druk heeft. En kijk, dan durf ik niks meer te zeggen. Dan denk ik, ja, dan wordt het banaal. Ik bedoel, zo kan ik het niet zeggen. En toch is het wel een mooi voorbeeld. Maar ik moet u zeggen, zo druk heeft de Heer het daar niet mee. Het is de positie die hij inneemt. Het is niet het werk wat hij voor ons doet nu. Het is de positie die je inneemt. Hoe druk had de hoge priester het onder het oude verbond? Hoeveel snipperdagen mocht hij opnemen? Hoeveel? Goeie, hè? Hij werkte maar één dag. Minder kan dus niet, hè? Minder kan dus niet. En we zijn op één dag, punt. Nou ja, van het jaar, maar goed. He? En typologisch betekent dat Christus zijn werk als hoge priester dus ook inderdaad maar op één dag gedaan heeft. Welke dag? Op de dag van zijn opstanding. Toen hij inging met zijn eigen bloed en door zijn eigen bloed, opstandingsleven, in het ware heiligdom. En dat is het dan. En dan zegt er iemand, dan hebben we nou dus toch geen hoge priester meer nodig, want dan is het toch allemaal gebeurd. Ja, dan moet ik van voren af aan beginnen, maar dan zit ik met de moed in de schoenen. Het hele punt is juist dat hij toen die positie innam, daardoor kwam hij daar terecht. En omdat hij daar is, omdat hij die positie inneemt, zijn wij behouden. Daaruit leven wij dagelijks. En dat is waar het om gaat. De Heer heeft het daar niet druk mee. Maar het is de plaats die hij inneemt, waardoor wij inderdaad met God verzoend zijn als de middelaar tussen God en de mens. Dat wil zeggen, wanneer wij met onze zondige levens enzovoorts tot God naderen, dan naderen wij, dan wordt het weer een banaal voorbeeld, vrees ik, maar dan naderen wij door de Heer Jezus, de middelaar, door de Heer Jezus, door wie wij als het ware, maar dat zijn mijn beelden, die zijn veel zwakker dan die van de Bijbel. He, die, door wie wij als het ware gefilterd worden. Zo van, dan gaan wij er wel, maar die oude mens blijft achter. Ja, als u het een mooi beeld vindt. En wat doet het filter? Niks. Dat hoeft er alleen maar te zijn. Het filter zelf doet niks. He. Toch? Dat is een filterschool. Ik bedoel, ja. Ik weet niet hoe ik dat beter moet uitleggen. Hij is en blijft gewoon die eersteling van die nieuwe schepping op grond van dat katalasso. Dus één keer tot stand gebracht, die verzoening, die verbeterde positie. En in dat katalasso, in die verbeterde positie, is hij dus ilasterion, de plaats der verzoening. Want de communicatie in die nieuwe schepping met God, die verloopt via Christus. Als je nou helemaal concreet voorstel, dan heeft Katalassen bij wijze van spreken wat te maken met het overgaan van de oude naar de nieuwe schepping. Als ik het dan zo mag zeggen, als ik het dan heel zo zwart-wit mogelijk tegenover elkaar stel. Katalassen heeft te maken met het overgaan van de oude schepping naar de nieuwe schepping. Maar Ilasmos en Ilaskomai en hoe het maar heten mag, heeft te maken met de communicatie binnen die nieuwe schepping tussen de schepper en die schepping. En die communicatie is en blijft altijd via Christus. Hij zal dat altijd blijven. Hij blijft altijd die positie inhouden. Er staat er ook innemen. Er staat ook, hij is priester in de eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek, ja. Ja, er zijn vele voorbeelden van te gebruiken, maar het probleem blijft dat het, punt 1, ik heb altijd het idee dat het banaal wordt. Nee, dat hoef je mij niet te zeggen, dat idee heb ik zelf ook wel. Dit soort beelden. En bovendien, welke beelden ik ook gebruik, loopt altijd weer aan tegen het feit, ja, maar we zijn toch al verzoend, waarom moet dat dan nog, hè? Want er zijn er ook die zeggen, Christus is nu nog onze hoge priester, maar straks, dat is nu voor onze zonde, omdat we nog in sterven lichaam zijn, maar als we daarvan verlost zijn, dan is dat ook niet meer nodig. Moet je horen? Dan is dat ook niet meer nodig. Zo van dat bedoelt men niet, maar de buitenstaander zal ongetwijfeld dan horen van, oh, die kan van ons weer vertrekken. Dus zijn werk gedaan, nou is dat niet meer nodig, want nou... Nee, zo is het niet. Het blijft zo dat wij niet zelfstandig staan ten opzichte van God. En dat die zelfstandigheid van ons ten opzichte van God op een of andere wijze tot stand gebracht is door een werk van de Heer Jezus. Het zijn zijn sterven, lijden en sterven, het zijn zijn opstanding. Het zij als hoge priester van het nieuwe verbond. Nee, zo zit het niet. Wij blijven namelijk altijd afhankelijk van hem en in hem enzovoorts. En alle communicatie, alle leven, alles wat wij nodig hebben van God komt via hem tot ons. Als het komt, en anders komt het niet, dan hebben we het niet nodig. En andersom, wat van ons naar hem gaat, gaat net zo via Christus. En dat is de garantie van dat er nooit wat mee mis kan gaan. En ik denk niet dat wij ons daar verder een betere voorstelling van kunnen maken. Maar... Hij blijft toch altijd het hoofd van de gemeente? Hij blijft toch altijd de eersteling van die nieuwe schepping? Hij blijft dus altijd die eerstgeboren zoon? Hij blijft dus altijd die hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Dat is al heus hetzelfde hoor. Dat is heus hetzelfde. Hij blijft toch altijd de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Heeft hij daar druk mee? Is hij nog wel nodig? Of kunnen we hem wegsturen? Ja, dat is helemaal niet aan de orde. Hij blijft de overste leidsman en volleinde des geloofs. Hij blijft voorbeeld, hij blijft de garantie ook van onze zaligheid. Want in hem leven wij. En die hem is dan net zo goed onze hoge priester. Dat is heel de gedachte. En dat is de inhoud van het begrip. En zoals in het oude verbond die hoge priester het bepaald niet druk had met zijn werk, zo is het met Christus ook niet, maar neem niet weg dat de verantwoordelijkheid van die hoge priester onder het oude verbond wel degelijk groot was, omdat heel de eredienst, heel de dienst onder het oude verbond berustte onder de verantwoordelijkheid van de hoge priester. En dus het punt gaat niet om of hij er druk mee heeft, gaat erom wie de verantwoordelijk is, wie de verantwoordelijkheid draagt, wie enzovoorts. En dat is wat de hoge priester van het oude verbond was. Het hoofd van het priesterschap niet alleen, maar daarom ook de verantwoordelijke man voor heel de handhaving van de wet. Alle godsdienstige inzettingen in elk geval. Alle godsdienstige zaken. En onder het nieuwe verbond is dat precies hetzelfde bij de gemeente. Dus ook alle zaken in verband met de dienst van God lopen via Christus. En als wij zeggen, hij is ons hoofd, hij is leidsman, hij is onze leidsman, hij is de heer van ons leven. En sommigen noemen hem dan, hij is onze koning, vooruit dan voor de één keer en even. Dat maakt niks uit, het betekent allemaal, hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar met gebruik te maken van die uitdrukking, maken we dus een vergelijking tussen de oud-testamentische instellingen die we dan geacht worden te kennen, en de nieuw-testamentische positie van Christus, waarbij het eerste een beeld is van het laatste. En het laatste zul je nooit begrijpen als je het eerste niet begrijpt. Nou, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Waar het om gaat is inderdaad dat onze levende gemeenschap met de Heer inderdaad loopt via Christus. Dat was nog een ander punt. Christus wordt voor ons, wordt wel voorgesteld als onze advocaat. Voorspraak, zei 1 Johannes 2, vers 2, onze voorspraak. En als wij onder elkaar aan elkaar vragen, wat doet de Heer eigenlijk voor ons in de hemel? Dan horen wij al gauw elkaar zeggen, hij is in de hemel waar hij voor ons bidt en pleit. Dat is de vaste uitdrukking, waar hij voor ons bidt en pleit. Dat is de Bijbelse uitdrukking dus. Maar daar heb ik weer, de uitdrukking wekt de indruk alsof de Heer het erg druk mee heeft om een goed woordje te doen voor ons bij de Hemelse Vader. En dat is weer het misverstand. Het hele punt is dat hij die positie inneemt. Iemand die een advocaat in dienst heeft. Iemand kan een advocaat in dienst hebben, bedoel ik te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat die advocaat er dagwerk van heeft, hoor. Die een vaste advocaat hebben. Mensen met een vaste boekhouder, die spreken ze eens in het jaar. Bij een accountant is dat nog erger, geloof ik trouwens. Hè? Sommige mensen hebben een belastinginspecteur, die hoop je niet vaak ineens in de 5 jaar te zien, maar dat is weer wat anders. Hè? Maar je hoeft niet druk te hebben. Het gaat erom dat de man die positie inneemt. En zo is het met Christus ook. En als er staat dat hij voor ons bidt en pleit, zijn twee synoniemen, maar de uitdrukkingen betekenen heus allebei dat hij onze zaken daar behartigt. Valt er veel te behartigen? Nou, misschien niet, maar eigenlijk alles. Het is maar van welke kant je het bekijkt.
Hij kan toch, als hij nu niet benodigd zou zijn, dan wordt het nooit vervuld in de profetie dat Israël bevrijd wordt.
Daar heb je zoiets.
Ik ken het.
Ja, maar dan zijn er nog meer broeder, bijbelse uitspraken die je dan vergeten kunt. Hè? Nee, het grootste misverstand is dat men denkt dat het hoge priesterschap van Christus inhoudt dat hij katalasso tot stand brengt, verlossing. Zo van daardoor worden wij behouden. Als ze denken zo is, dan is hij niet meer nodig. Maar dat is het niet. Hij is namelijk niet de hoge priester van een oude schepping omdat hij een nieuwe zou worden, of van een zondaar omdat hij behouden zou worden, of van een gevangene slaaf omdat hij verlost zou worden. Hij is de hoge priester van een nieuwe mens, opdat er met die van een gelovige mens en een wedergeboren mens, opdat er met die wedergeborene, die hoort tot het volk van God, inderdaad niks mis kan gaan. Hij is de garantie daarvoor. Dat is wat de hoge priester is. En dat is hij, dat is hij tussen de mens en God. Het heet ook gewoon middelaar van het nieuwe verbond, hè. En hij is middelaar tussen God en de mens, dus zo staat het in Timotheus trouwens. Middelaar tussen God en de mens. Ik moet hierbij zeggen dat we zeggen dan hij bidt en pleit voor ons. De bovendien de uitdrukking voorspraak uit 1 Johannes 2 vers 2 komt via het een en ander aan vertaalwerk overeen met het begrip advocaat. Paracletos staat er, naar het Latijn vertaald, te vertalen met advocaat, zodat het nou de indruk gewekt wordt, want die indruk die bestaat, Dat daar in de hemel continu een rechtszitting is, waar onze zaken verdedigd moeten worden. En dat is kennelijk zo, omdat er een beschuldiging tegen ons wordt ingebracht. Dan wil ik u zeggen, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Maar ik zou uit het hoofd geen plaats weten in de schrift waar dat staat. Begrijp je me goed? Er zijn schriftplaatsen waaruit je zo'n conclusie wellicht zou kunnen trekken wanneer je voldoende bij elkaar zet. Wij kennen namelijk wel degelijk de verklager der broederen. Dat is Satan. Begrijp je me goed? Degene die aanklacht indient tegen de oude schepping, dat is niet Satan hoor. Nee, dat is God zelf. Maar wij die broederen zijn, wij die verlost zijn geworden, is goed mogelijk dat wij beklaagd worden, staat er namelijk. De verklager der broederen, die zal in de toekomst nedergeworpen worden. Dat is nadat de broederen zelf zijn naar de hemel gegaan zijn, weet u wel, bij de opname van de gemeente. Dan wordt de verklager der broederen nedergeworpen. Dat betekent dat hij ons toch op een of andere wijze zit te verklagen. Maar ook daar krijgen we hetzelfde verhaal. Zou Satan het daar nou zo daarmee druk hebben om beschuldiging over ons in te brengen bij God? Nou, stel dan dat het een officiële rechtszaak zou zijn, hè? Satan heeft wat tegen ons gevonden, enzovoort. Dient de klacht in bij de rechtbank, bij God zelf, zal ik maar zeggen. En dan wordt onze zaak behartigd door de Heer Jezus. Zo moet ik het dan toch voorstellen. Dat, hè? Voelt u nou ook dat het al een beetje banaal wordt, of niet? Ik hoop het niet, maar ik zou niet weten hoe ik het net moest doen. Nou, wat denk je nou hoe lang dat die rechtszaak duurt? Dat is gauw klaar, die is niet eens ontvankelijk. Want wanneer onze namen genoemd worden, dan moet even in het bevolkingsregister worden nagegaan wie dat is. En dan blijken wij er allemaal in te staan onder de naam van Christus. Daar is niks mee mis hoor. Maar dat is het nou juist. Wij die daarin staan onder de naam van Christus, dat is precies wat de inhoud is van het begrip dat Christus onze hoge priester of voorspraak of advocaat is, of hoe het maar heten mag. Dat wil zeggen, via hem lopen deze beschuldigingen toch dood. Maar ik moet u zeggen, als over de positie van Christus gesproken wordt in de schrift, nu, in onze dagen, dan zie ik hem niet beschreven als degene die daar werk heeft om ons te verdedigen, om onze misstappen goed te praten of weg te doen of iets dergelijks. Maar ik zie hem als degene die zorgt voor de communicatie van leven tussen God en ons. Nou, dat van leven wil ik nog wel weglaten, want het is trouwens een pleonasme. Communicatie is leven. Hij zorgt voor het leven van God naar ons. En voor zover het bestaat andersom, want daar ga ik nou niet over discussiëren. Het is gewoon zo dat onze gemeenschap met God, onze verzoening met God, inderdaad door hem tot stand gekomen is. Dat deze twee begrippen van verzoening op elkaar lijken, dat is een duidelijke zaak, maar ze zijn fundamenteel verschillend. Ze zijn net zo verschillend als de beide onderdelen van het verhaal in Johannes 13. Dat weet je toch? Johannes 13. De voetwassing heet dat. Maar uitdrukkelijk een voetwassing nadat de discipelen eerst helemaal gereinigd waren. En wat er in het verhaal uiteengezet wordt, is wel degelijk dat de discipelen eerst geheel gereinigd waren. En dan zou je zeggen, ja, maar dan hoef je toch niet daarna nog voeten te wassen? Hetzelfde verhaal, hè? We zijn toch al behouden, we zijn toch volmaakt in Christus, dan hebben we toch geen hoge priester nodig? En let wel, de Heer daar waste niet eerst de discipelen helemaal, hoor, dat staat er niet. Want we vinden in het Johannes-evangelie de Heer gewoon in precies de functie van hoge priester van het nieuwe verbond. Zonder het woord te gebruiken. En dus staat er niet dat hij zijn discipelen helemaal waste. Want de hoge priester is degene die opstond van de tafel en zijn klederen aflegde, dus een beeld van de dood. En dat zich omgordde met een linnen doek, beeld van priesterschap, de hele Bijbel door. Dus ik kan het rustig zo zeggen, niet alleen daar zo. Hè? En hij omgordde zich met een linnen doek en begon de voeten der discipelen te wassen. Want de hoge priester is niet degene die ons helemaal eenmaal reinigt, maar is degene die zorgt dat wij rein blijven. Op wat voor wijze dan ook. Is het nodig of niet? Nou, het hele punt is, en dan kom je er weer, dat wij dan discussiëren en moeite hebben, ik ook, moeite hebben, vervolgens aan de andere kant om uit te leggen, discussiëren namelijk over of dat wel nodig is of niet. Of wij überhaupt wel een hoge priester nodig hebben, of dat wel relevant is, of dat het misschien niet voor een ander bestemd is, enzovoorts. En eerlijk gezegd, die discussie, die vindt daar eigenlijk ook plaats in Johannes 13, hè. Maar dat was Petrus, sorry voor Petrus. Ik excuseer me altijd tegenover die man. Maar goed. Maar Petrus, die was het ook niet meer, die vond het ook niet nodig. En toen de Heer erop stond en zei, ja, maar het is wel nodig, zei hij, nou dan helemaal. En toen zei hij, nou dat is weer niet nodig. Hè? Maar dat is precies de vraag naar of wij wel een hoge priester nodig hebben en wat die dan zou moeten doen. En het echte antwoord daarop is, wij hebben een hoge priester. God heeft hem aangesteld, want dat is wat de schrift ons leert. God heeft hem aangesteld en er zal het wel nodig geweest zijn. En wat hij moet doen, nou als hij het maar weet. Als hij het maar weet is dat toch voldoende. Dat is wat waar het om gaat. Hè. Van ons wordt verwacht, en dat is weer de Hebreeënbrief dan, maar ook Johannes 13. Van ons wordt verwacht dat wij met vrijmoedigheid tot hem naderen. En dan komt het verder wel goed. Wij moeten hem namelijk als onze hoge priester erkennen. Dat is de gedachte. Wij moeten in hem geloven als de hoge priester dus. Maar u mag wat mij betreft een ander woord invullen als u dat nou liever hebt. Maar dan vult u in, we moeten hem erkennen als ons hoofd, als onze Heer, als de eerstgeborene van een nieuwe schepping, als de man die ons heiligt en reinigt, dat heiligt en reinigt weer zo'n dubbele uitdrukking, hè. Kortom, als de oorzaak van eeuwige zaligheid, als degene in wie wij leven, als degene in wie de verlossing is, maar zeg nou gewoon als de hoge priester van het nieuwe verbond, want dat is hetzelfde. Dat heb je alles in één keer gezegd. Veel makkelijker. Want daar wordt het onder samengevat. Wij naderen alleen tot hem en al het andere doet hij. Wat hij nodig vindt, en maak u zich daar niet ongerust over, hij is getrouw, zegt Hebreeën 3. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Niet aan ons. Want ik vrees dat als wij hem zouden moeten aanstellen, kunnen we niet eens worden erover of hij wel zou moeten worden aangesteld. Hè? Of we hem wel nodig hebben eigenlijk.
Kun je dan ook niet onderscheid maken tussen Christus als priester en Christus als hoge priester? Met de brede kinderen. Als priester verzoening voor de zonde. Om de positie. En als hoge priester inderdaad.
Het verschil tussen Christus als priester of als hoge priester. Ik heb het nooit gezien, maar ik wil me er wel eens in verdiepen. Maar ik heb daar nooit verschil in gezien. De hoge priester is nou eenmaal priester. Andersom hoeft niet, hè. Maar de hoge priester is nou eenmaal priester. Verder is het zo dat in de Hebreeënbrief wel onderscheid gemaakt wordt tussen de hoge priester en priesters in het algemeen. Maar dan wordt het een meer speciale kwestie, want de hele gedachte is dat weliswaar Christus de eersteling is van die nieuwe schepping, van die nieuwe mensheid. En dan zeg ik, tot nog toe is dat niet anders dan de gemeente. Maar neem niet weg dat de hele gemeente zelfs, die immers één is met Christus, maar dat de hele gemeente een gemeente is van eerstelingen, dat is ook Hebreeën. Dat is ook Hebreeën, waar het staat. Een gemeente van eerstelingen. Nou, als de eersteling hoge priester is, wat zijn dan de eerstelingen? Priesters. Daar heb je dus een verschil. Dat betekent dat de Hebreeënbrief uitdrukkelijk spreekt over de gemeente. Jawel, specifiek over de gemeente, over de gelovigen, sinds de aanstelling van Christus tot hoge priester. En de gelovigen dus voorafgaande aan zijn wederkomst, want daar staat er allemaal bij, in Hebreeën zeker wel. Die gelovigen zijn gemeente van eerstelingen en hebben dus ook deel als eerstelingen per definitie aan het priesterschap. In dit verband niet zozeer aan hoge priesterschap, maar aan priesterschap, maar niet min aan het priesterschap, na de ordening van Melchizedek. Ja. Dat wil zeggen, dat Christus en de gemeente, dat ene lichaam zal ik maar zeggen, is een koninklijk priesterdom, om het dan met woorden van Peter te zeggen, koninklijk priesterdom waarvan Christus het hoofd is, en dus is hij de hoofdpriester. Christus is de hogere, maar het is het hoofd, en dus is hij hoge priester. Dat is de uitdrukking. Maar de functie van Christus als zodanig, het blijft altijd dezelfde, die van de eersteling, en dus, voor zover ik weet, inderdaad, slechts de hoge priester van het nieuwe verbond. Niet als degene die verlossing tot stand brengt, want dat deed hij niet als hoge priester. Hij deed het wel, maar niet als hoge priester. Maar als degene die de gang van zaken regelt binnen die nieuwe schepping, en die daarmee de garantie is voor het feit dat in die nieuwe schepping gerechtigheid blijft. Want de hoge priester van het nieuwe verbond heet niet voor niks Melchizedek, dus, hoe heet hij dus? Koning der gerechtigheid. Ja, dat is de andere kant van het verhaal. En daarmee is het gezegd, hè. Hij is degene die garant staat voor die hele nieuwe schepping. Dus dat is de vergelijking die zou gemaakt moeten worden. Die hoge priester van het nieuwe verbond is niet degene die ons verlost als zodanig, maar hij is degene die zorgt voor de verlosten en die zorgt dat zij als verlosten ook inderdaad bestaan en vooral kunnen functioneren, kunnen dienen. En daar zit eigenlijk de clou van dat verhaal. Want dat zei ik u al, onze zonden worden bedekt, onze tekortkomingen worden uitgefilterd of hoe dat maar heten mag. Waarom zou dat gebeuren? Straks verliezen wij dit lichaam toch en dan is het weg. Waarom gebeurt het? Nu. Opdat wij die levende God zouden dienen. Om onze gewetens te reinigen. Ik kom er nou helaas niet meer aan toe. Hebreeën 9 vers 14. Maar het gaat om het werk van de hoge priester. Om onze gewetens te reinigen van dode werken om de levende God te dienen. De gewetens van wie? De gewetens van gelovige mensen. Wij gaan tot de opgewekte uit de dood. Wij stellen ons onder hem, opdat hij onze gewetens zou reinigen. Niet als zondaren gaan we daar naartoe. Maar als gelovigen gaan we daar naartoe. Juist omdat ons geweten zo goed werkt. Juist omdat we ons bewust zijn van onze zonden en onze tekortkomingen. Juist omdat we ons vergelijken met de Heer Jezus Christus of met een rechtvaardig God enzovoorts. En daardoor feitelijk niet in staat zijn om die levende God te dienen. Maar juist daarom naderen wij tot hem, opdat hij onze gewetens reinigt van dode werken, om de levende God te kunnen dienen. Want dat is het gevolg daarvan. Mijn hele punt is dat onze dienst dus tot stand komt via de Heer Jezus Christus. Dat is wat hij zegt. En die Christus is in dit verhaal dan niet de verbinding tussen de oude schepping en de nieuwe, hoewel het is in de eerste plaats, maar hij ziet de verbinding tussen ons, nieuwe schepselen, en de schepper. Andere volgorde natuurlijk, hè. Tussen de schepper en die nieuwe schepselen. Dat is het verhaal, dat is een heel andere verbinding dus feitelijk. Nou, die laatste verbinding blijft ook altijd bestaan. En of je dat belangrijk vindt of niet, voor mij is het in ieder geval de garantie dat er niets is. Daar zijn we weer, hè. Daar zijn we weer. Dat er niets is, Romeinen 8, dat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Precies hetzelfde wel. Er staat ook gewoon dus dat hij hoge priester is van het nieuwe verbond. Zonder de woorden te gebruiken. En indien je niet gelooft, leest je een paar versen eerder. Wie is het die beschuldiging inbrengt tegen de uitverkorene Gods? Vraagteken, antwoord niet geven, want je moet je er geen fluit voor aantrekken. Hè? Dan staat er, Christus is het die gestorven is, dat is één ding. Wat meer is, die ook is opgewekt, dat is twee dingen. En eigenlijk is dat samen katalasso. En dan, wat meer is, die is opgewekt en die is gezeten ter rechterhand Gods en die ook voor ons bidt. En dat is via de omhaal van de Hebreeënbrief. Ileos of Hilaskomai of hoe men heten mag. Zeg maar gewoon Hilasterion. Dat wil zeggen het verzondeksel. Verzoening in de zin van het wegdoen van zonde uit de praktijk van het leven. En het zorgen dat er dus geen zonde in het leven een rol speelt. En dat er dus geen kink, wat het ook maar wezen mag, geen kink in de kabel komt. Want de kabel spreekt weer over verbinding en communicatie, over leiding met EI. Verbinding enzovoort. Nou, dat is wat een hoge priester is. Nou, meer kan ik er zo gauw niet van zeggen. Maar blijft u mij bestoken met uw vragen in uw vrije tijd, niet in de mijne. die moet ik erin houden. Blijft u mij bestoken met uw vragen, want neem niet weg dat uw vragen mij wel eens op een goede gedachte kunnen brengen. Hè? En u wellicht ook. Maar we zullen erbij laten en de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Een genade waardoor wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, waardoor wij zijn zalig gemaakt. Die genade ook die verschenen is aan alle mensen. Maar we danken u ook, Vader, dat we diezelfde genade mogen kennen, daar die op de troon gezeten is in de hemel. De troon in het heiligdom. De troon van het nieuwe verbond en eigenlijk uiteindelijk van de ganse schepping. We danken u daarom dat wij tot die troon der genade mogen en mochten naderen. Dat we dagelijks ook daaruit mogen leven. Ons bewust mogen zijn van die hoge priester die ons betaamde en die u ons gegeven hebt. Die hoge priester waardoor u ons bekwaam gemaakt hebt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. En daarmee priesters naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat die bekwaamheid uit u is. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt ook om te zijn erfgenamen van dat licht wat u beloofd hebt. We danken u daarom, Vader, dat we onder dat nieuwe verbond mogen leven. Dat we die levende verbinding met u mogen hebben, omdat u ons die middelaar geschonken hebt. Omdat u ons dat hoofd gegeven hebt, dat u hem die gezeten is aan uw rechterhand, ver boven elke overheid en macht, dat u hem aan ons, aan de gemeente gegeven hebt, tot hoofd boven alle dingen. En we danken u daarom dat we met vrijmoedigheid door hem tot u mogen naderen. Dat we in hem hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. We danken u daarom, Vader, dat we ons verbonden mogen weten met u. Dat u het bent die naar ons hebt omgezien. U die niet onze zonden toerekent, maar in tegendeel, u die ons ziet in Christus en in hem rechtvaardig gesteld hebt en volmaakt. We danken u daarom, Vader, dat we ook vandaag hier mochten zijn, ons mochten bezighouden met het levende woord. Dat we in alle eerlijkheid en ook in alle onderwerping ons mogen verdiepen in die woorden die u ons hebt nagelaten. Opdat we daardoor u zouden leren kennen, dat we daardoor zouden komen tot kennis van Christus en daardoor zouden gebracht worden ook in de praktijk, in een leven in gemeenschap met uzelf. En geschikt gemaakt worden ook daardoor voor deze dienst onder het nieuwe verbond. Wij danken u daarom, Vader, dat we hier mochten zijn. Dat we ook gemeenschap met elkaar mochten oefenen. En dat we als gelovigen, als leden van die nieuwe mensheid, en in het bijzonder als leden van die ene gemeente, dat lichaam van Christus, ook elkaar mogen ontmoeten in u. Dat we ons verbonden mogen weten, niet op grond van allerlei organisatorische omstandigheden, maar ons verbonden mogen weten door die ene geest, door het ene bloed, door dat verband des vredes waaronder wij geplaatst zijn. Wij danken u daarom, Vader, dat we elkaar ook bij u mogen brengen. Dat we elkaar mogen ontmoeten rondom die troon der genade. Dat we elkaar bij u mogen aanbevelen in de wetenschap dat u de enige bent die voor ons kunt zorgen. Maar ook in de wetenschap dat u de enige bent die dat doet. Wij danken u daarom, Vader, dat we daaruit mogen leven. We bevelen ons aan voor de dagen die voor ons liggen. Maar boven alles willen we u vragen of u uw woord in onze harten wilt planten. Uw woord in onze harten wilt schrijven, opdat we daardoor veranderd mogen worden in de vernieuwing van ons denken. Omdat we onze eigen gedachten zouden vervangen, zouden veranderen in uw gedachten. En daarmee ons zouden onderwerpen aan uw woord steeds meer, aan uw gedachten, aan uw wil steeds meer. En daardoor veranderd zouden worden naar het beeld van uw Zoon. bedanken u dat u dat mogen vragen, omdat we weten dat het uw wil is. En willen u vragen of u dat wilt doen uit de rijkdom van uw genade en in uw kracht. Amen.